Ja, 4:05 geworden. U luistert naar Amsterdam FM en we hebben nu aandacht voor Henk Vaassen. En Henk Vaassen heeft het boek geschreven De Zevende Golf. En wat nou met Henk Vaassen zo bijzonder is, hij heeft een christelijke roman geschreven. En Henk, goedemiddag trouwens.
Goedemiddag, hallo.
Ik had daar nog nooit van gehoord, van een christelijke roman. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, ik vind het ook wel een beetje kort door de bocht. Kijk, ik ben christen en schrijf een roman. Dat wil dus niet zeggen dat daardoor per definitie zo'n roman een christelijke roman is. En dat is hetzelfde als iemand een sigarenzaak heeft en die man is christelijk. Dan is dat geen christelijke sigarenzaak.
Nee, dat is een sigaar uit eigen doos, zeg je dan. Nee, maar waarom dat er toch nadrukkelijk achter op het boek staat. Dus ik denk, hé, weet je wel. Ik dacht, want het was het eerste wat me opviel. En ik heb het boek met heel veel plezier gelezen. En wat ik ook opmerkelijk vond, toch Arie Slob van de ChristenUnie, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, die dan reclame maakt voor deze roman. Ik denk, ja, dat is toch ook niet iets wat ik veel meemaak? Ik vind het op zich wel grappig.
Nou ja, weet je, dat kan ik wel uitleggen. Arie Slob, dat is, ja, hoe zal ik zeggen, een fan van me geworden. Naar aanleiding van mijn vorige boek, daar reageerde hij een keer op via de uitgever, dat hij daarvan onder de indruk was. En, nou ja, ik heb daarop gereageerd en bedankt, maar ook gevraagd van, ik ben met een nieuw boek bezig, zou je dat mee willen lezen?
Ja.
Nou ja, zo is het gegaan. En de thematiek, ja, dat ligt ook wel dicht bij hem, bij zijn gedachtegoed, zeg maar. Maar kijk, ik ben christen met een Joodse achtergrond.
Christen met een Joodse achtergrond?
Ja, mijn opa was een Jood. Hè, dus ja, in die lijn kun je verwachten dat alles een beetje ook vanuit die kant bekeken wordt. En het leven in zijn algemeenheid, maar dus ook als je een boek schrijft. En het is eigenlijk een beetje, het is ook opgedragen aan die opa van me, omdat het voor een groot deel zijn levensverhaal is. En daar zit, denk ik, voor lezers een les in. En die lezer is gewoon van, hoe ga je om met het erfgoed wat je toebedeeld wordt? Hè?
Is het ook dat jouw vorige boek, Stille Finale, daar al over ging?
Nou, dat ging wel over de relatie Jodendom-Christendom.
Ja, want het is vrij ingewikkeld, denk ik, voor een boel mensen. Maar Jodendom en Christendom, als je nou, en ik weet van tevoren dat ik een vraag stel die eigenlijk niet echt goed te beantwoorden is in een minuut. Maar als je nou aan een luisteraar moet uitleggen, wat is nou de band tussen Jodendom en Christendom?
Ja, dat is inderdaad, daar kun je een heel radioprogramma aan wijden. Ja. Maar het komt in kort hierop neer dat er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen. En de grootste overeenkomst is dat zowel Joden als Christenen dezelfde God hebben. En een andere overeenkomst is dat zowel Joden als Christenen beiden de Messias verwachten. Nou, en dat speelt dus ook een rol in mijn boek. Kijk, wie dat is, die Messias, ja, daar is verschil van mening over. Maar goed, dat die komt, daar zijn ze het over eens. En dat heeft ook te maken met de titel van het boek, De Zevende Golf. Dat is een nieuwe tijd die er aankomt. Dat is heel apart. Dat kun je aan iedere zeeman vragen. Als jij op de wereldzeeën kijkt, dan is het ritme van 6 golven altijd hetzelfde. Of het nou stormt of rustig is, dat maakt niet uit. Maar de zevende is per definitie altijd hoger. En dan komt er weer een nieuwe cyclus van 6+1. Begrijp je? En als je nu volgens de Bijbelse, de Joodse en de christelijke jaartelling rekent, dan heeft de mensheid in onze huidige gedaante, die heeft er zo'n 6000 jaar op zitten. Nou, dus we hebben 6 golven van 1000 jaar achter de rug. En de zevende komt eraan. En die is hoger, die is anders dan dat we gehad hebben. En dat hoop ik dat de lezer dus de ogen voor open gaan als die het boek leest en denkt van ja, verrek, zo het nu gaat, zo kan het eigenlijk ook niet verder op deze aarde.
Goed, nou mijn complimenten voor je dit uitlegt, want het is toch een hele...
Bert, mag ik even een vraagje aan Joop vragen? Joop, want...
Henk heet de man, hoor.
Oh, sorry, ja, ik verwar je even met je romanpersonage, Joop Mendel. Goed, het is dan een christelijke roman, maar als ik zie de thematiek van jouw boek en wat je beschrijft, hè, de schade bij slachtoffers van hebzucht, seksueel gewend, misstanden van de mensheid, dat heeft toch ook met humanisme eigenlijk te maken?
Zeker.
En het ontloopt elkaar eigenlijk niet veel, maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig in hoeverre jij daar een christelijke invulling aangeeft.
Nou, dat is dus wat ik net zei, die verwachting. Hè? Een humanist zal daar niet zo gauw bij nadenken en ook niet van uitgaan. Ja. Want die heeft wat hij gelijk heeft aan een christelijke levenswandel, dat is dat je het hier zo goed mogelijk moet doen en op je naasten moet letten en er samen een betere wereld van maken. Die zal dat aspect van hebzucht, wat gaande is, met name als je nu naar de financiële wereld kijkt, wat je daar al wel niet van voorbeelden van hoort. Maar ook in kleinere zin. De mens wordt steeds meer op zichzelf, steeds egoïstischer. En zowel een humanist als een christen die dan zeggen, ja jongens, maar dit wordt een eenzame wereld, dan moeten we er wat moois van maken. En dus in die zin ga ik gelijk op met een humanist. Ja. En heb ik ook een beetje een hekel aan die term van een christelijke schrijver. Dan word je zo gauw in een hoekje gedrukt.
Ja, precies. Ik snap het.
En kun je uitleggen, in, zonder alles te verklappen over je boek, maar een beetje hoe je de lezer probeert duidelijk te maken waar dat dan in zit. Want ik neem aan dat je een prettig lezend verhaal hebt geschreven waar je tegelijkertijd die boodschap in kwijt wil.
Ja. Nou ja, het is meestal heel. Je kunt wel een heel groot voorbeeld, wat ik net doe, uit de financiële wereld en de hebzucht. Nou, dan heb je een paar mensen in gedachten die met grote koppen in de krant staan. Maar als je om je heen kijkt in je eigen wereld, en dat probeer ik dus in het boek te doen, het zo klein mogelijk te maken, dicht bij de mensen en de lezers te brengen, dat ze zich daarmee kunnen identificeren. En ook in hun eigen omgeving, en misschien wel in zichzelf, een voorbeeld daarvan zien. Hoe het kwaad van de hebzucht, ja, een mens beperkt. Wat in mijn boek dus een rol speelt, dat is dat een opa die laat aan zijn nageslacht een mooi familiebedrijf na. En die beschrijft heel duidelijk dat iedereen die een afstammeling van hem is, die mag daarin werken. Weet je, wij het Van der Valk type, ik noem maar wat.
Nee, ja.
Zo van dat soort bedrijven. Die zijn heel nodig in onze samenleving. Die verrijken onze samenleving. Okay. Dat je niet allemaal maar van die ketens schrijft. Maar dat, het leuke daarvan is dat hier en daar in een winkelstraat ook weer hele eigen zaken zijn. Nou, opa streeft dat na. En dan ineens dan zie je dat, terwijl die man al lang overleden is, dat er ineens twee jongens zijn die denken, maar het is wel goed, we strijken het zelf op.
Goed.
Nou, en dan beperken ze daarmee de groei van hun hele familie, begrijp je?
Ja. Nou, ik had al gelijk door, Henk, dat met jou kunnen we heel lang doorpraten. Je hebt goed over al die dingen doorgedacht, maar
ja, ja.
We moeten het deze keer hierbij laten. Wie weet een volgende keer. Maar de zevende golf, genoten van het boek. En je uitleg vond ik ook heel erg mooi. Trouwens, nog één vraagje. Net hadden we veganisten in de uitzending. Vind jij dat een goed christen of een groet, of iemand die met het Jood zijn bezig is, eigenlijk automatisch geen dieren moet eten?
Nou, nee, dat vind ik persoonlijk dus niet. Hoewel ik daar wel veel respect voor heb. En het ook zeker geen kwaad kan als je het niet doet. Maar dat is zo mooi. Dat wordt dus ook uitgelegd in het boek. En ik heb in een landelijk interview gehad vorige week. En die jongen die zette daar een hele mooie kop boven. De wet van God verrijkt je leven. En als je dan ziet wat de schepper zelf in de Bijbel aangeeft, wat je wel en niet moet eten en waarom ook niet, ja, dan kun je daar als leek al uit concluderen, nou, het een is niet goed voor je, maar het andere wel.
Oké, Henk Vaassen, dankjewel.
Graag gedaan. En succes met jullie programma.